goedemorgen allemaal. Wat fijn om jullie hier vanmorgen allemaal weer te zien zitten. Op zaterdagmorgen, hè? Maar het is niet zomaar een zaterdagmorgen. Wat voor bijzondere dag is het vandaag? Ja, ik hoorde het daar achteraan al. Heel goed. Het is vandaag tweede kerstdag. En samen hopen we met elkaar vanmorgen het kerstfeest te vieren. Gisteren hebben we dat al met heel de gemeente in de kerk gedaan. En nu doen we dat samen met jullie op de zondagschool. En de vaders en moeders, opa's en oma's zijn er vanmorgen ook bij. Ik zie ook nog heel veel andere familieleden en gemeentemensen. We hopen met elkaar een fijn en goed kerstfeest te vieren. We hebben daarnaar uitgekeken. We hebben een aantal keren geoefend. We keken er met verwachting naar uit. En ik hoop ook dat jullie verwachten dat de Heer Jezus ook vanmorgen in ons midden is. Dat Hij ook in ons hart zal komen. Zullen we daarom eerst met elkaar zingen uit Psalm 130, vers 3. Ik blijf de Heer verwachten. En ondertussen zal er gecollecteerd worden. Zullen we nu eerst met elkaar gaan bidden? Doen we onze handen samen en onze ogen dicht. Heere in de hemel, u bent de Almachtige. U bent de Schepper van de hemel en van de aarde. Heere, u heeft ook ons geschapen. In het begin. En wat was alles goed? Maar Heere, we moeten het u ook belijden. dat door onze zonde er zoveel verkeerdheid is in deze wereld. Heren, we willen u danken dat we toch kerstfeest mogen vieren. Dat we daar met verwachting naar uit mogen zien. Omdat u uw zoon gezonden heeft in deze wereld. Hij heeft de hemel verlaten. En hij is naar de aarde gekomen. Wat is dat een wonder, heren. Want hij kwam niet voor niets. Hij kwam op deze aarde om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Heren, geef dat dat ook onze verwachting is. Daarom zijn we hier vanmorgen ook bij elkaar gekomen. Om uw komst in deze wereld te herdenken. Maar tegelijkertijd willen wij u ook vragen of u in ons hart wilt wonen. Want dan zullen we echt gelukkig zijn. Heere, geef dat we kerst mogen vieren met u. Dat we u ook kunnen loven en prijzen in ons leven. Heere, wilt u daarom met uw Heilige Geest in onze harten wonen en werken. Heere, wilt u met ons zijn wanneer we wat op mogen zeggen of voor mogen lezen. Wanneer we gaan zingen. Wanneer we op ons muziekinstrument zullen spelen. Wilt u zijn met Jabin achter het orgel? Wilt u ook hem nabij zijn? Geef dat we dit allemaal kunnen doen tot eer van uw naam. Wilt u ook zijn met de juffrouws die hopen te gaan vertellen? Heren, wilt u hen ook helpen? Geef dat ze wat ze voorbereid hebben ook voor de aandacht mogen hebben. En wilt u ons helpen bij het luisteren? Heren, we willen u danken dat we met zoveel mensen bij elkaar konden komen vanmorgen. Dat u ons die vrijheid gegeven heeft. Dat er zelfs nog meer mensen met ons meeluisteren dan dat hier in dit kerkgebouw zitten. Ook de mensen thuis die niet konden komen omdat ze ziek zijn of al ouder geworden zijn. Heren, we willen u danken dat we samen rondom uw woord mogen zijn. Maar wilt u ook zijn met de mensen die vervolgd worden, omdat ze in uw naam geloven. Heren, wilt u hen ook vrijheid geven? Wilt u de leiders van hun land bekeren? Heren, wilt u ook zijn met alle vluchtelingen in deze wereld, waar wij van horen? Wij kunnen het ons niet voorstellen. Wat het betekent om ons huis te moeten verlaten, omdat er oorlog is. Maar Heere, u weet al die dingen wel. Want u heeft dat ook allemaal mee moeten maken op deze aarde. U heeft zoveel moeten lijden. U bent zelfs gestorven aan het kruis. O Heere, geef dat dat een wonder voor ons zal zijn. Dat we daarom ook zullen wegschuilen achter het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus. Want dat reinigt van alle zonde. Wees zo met ons, Heren. Dat vragen we niet omdat wij dat verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar naar de Bijbel luisteren. Ik heb er hier een liggen. Maar de kinderen van de eerste rij, die hebben er op dit moment niet eens een nodig. Want die kennen een gedeelte uit de Bijbel uit hun hoofd. Jullie mogen gaan staan en dan mogen jullie naar voren komen. Handen vast.
diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus. De gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen alle onbeschreven te worden en eigenlijk naar zijn eigen stad.
En Jozef ging ook op naar Galilea. Uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David
was,
om beschreven te worden met Maria, zijn onbevrijdvrouw, welke bevrucht was en het geschiedde als het ware. Dat de dagen
vervuld werden.
Dat zij baarden zullen.
En zij eerste geboren zoon. Het hen in doeken. En legde omdat er voor hem lieden geen plaats was in de berg.
Gaan we nu luisteren naar Joanne. Zij zal ook een stukje uit de Bijbel voorlezen. En daar doen jullie eigenlijk aan mee, want wanneer zij klaar is, dan zingen jullie eigenlijk verder. Doen jullie goed je best? Ga maar alvast goed zitten.
En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindje besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar trottelduiven of 2 jonge duiven. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en hij was een goddelijke, en hij was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hij was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zoude, eer hij de Christus des Heeren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kindje Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide...
En Jozef en zijn moeder verwonderen zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende de lieden en zeide tot Maria, zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachte uit vele harten geopenbaard worden. Anna was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Deze was tot groter ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd, van haar maagdom af. En zij was weduwe van omtrent 84 jaren, welke niet week uit een tempel, met vasten en bidden, God dienende dag en nacht. En deze terdien zelf uren daarbij bijkomen, heeft in gelijkste een Heer beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten.
Blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ja, Heere, ik wacht op uw komst naar de aarde. Want u heeft het toch beloofd dat voordat ik zal sterven, ik de zaligmaker zal zien. Met zijn hart vol van deze woorden loopt Simeon door de straten van Jeruzalem. Oh, het was zo bijzonder vanmorgen. Zoals elke morgen heeft hij tot de Heere gebeden en gevraagd of dat de Heere hem vandaag weer wilde helpen, of dat de Heere hem weer wilde leiden en of dat de Heere ook zijn zonde wilde vergeven. Want dat vond Simeon ook zo belangrijk om daar elke keer voor te bidden. Want Simeon voelde wel in zijn hart dat hij een hart heeft waar veel zonde in leeft. En hij wist ook dat die zonde elke keer weer opnieuw vergeven moesten worden. En zoals altijd heeft hij ook gebeden voor de komst van de zaligmaker naar de aarde. Want een poos geleden heeft de Heere dat aan hem beloofd, dat hij niet zal sterven voordat hij met zijn eigen ogen de zaligmaker gezien zou hebben. En hij heeft ook gelezen in zijn boekrol. En toen was het zo bijzonder, want toen kreeg hij ineens zo'n sterk gevoel dat de Heere bij hem was. Hij werd vervuld met de Heilige Geest. En weet je wat hij toen te horen kreeg? Dat hij naar de tempel moest gaan. En waarom? Dat wist Simeon niet. Maar de Heilige Geest gaf in zijn hart dat hij naar de tempel moest gaan. En toen is Simeon gelijk gegaan. Hij heeft al zijn spullen laten liggen op de tafel. En hij is zo de deur uitgegaan. En nu loopt hij daar door de straatjes van Jeruzalem. En zijn hart is helemaal vervuld met de Heilige Geest. En zo is hij op weg naar de tempel. Gelukkig is het niet ver lopen voor Simeon. Want hij woont in Jeruzalem. En jullie weten het wel, hè, waar de tempel staat. Die staat ook in Jeruzalem. En zo is Simeon op weg. En hij loopt de grote brede trappen op van de tempel. En dan komt hij op het tempelplein. En hij ziet dat er al veel mensen op het tempelplein lopen. Het is best druk. Hij ziet oude mensen en hij ziet jonge mensen. Hij ziet kinderen en hij ziet vaders en moeders met baby's. Maar hij ziet ook dieren lopen op het tempelplein. Hij ziet een lammetje en hij ziet een schaap en hij ziet een geit. En ook ziet hij duiven. En al die mensen die een dier bij zich hebben, die komen naar de tempel om een offer te brengen. Een offer om de Heere te danken voor iets moois wat er gebeurd is in hun leven. Of om vergeving te vragen van de zonde die ze gedaan hebben. En Simeon ziet ook vaders en moeders lopen. En die vader heeft dan een lam bij zich en een duif. En die moeder heeft op haar armen een babytje vast. Oh, maar dan weet Simeon al wat ze gaan doen in de tempel. Want dat is de gewoonte. Als het jongetje, als je een eerstgeboren jongetje hebt en die is 40 dagen oud, dan moet je naar de tempel gaan om het kindje aan de Heere voor te stellen. En dan worden er ook offers gebracht om te zorgen dat de moeder weer rein wordt na de geboorte van het kindje. En dan brengen ze ook een offer om de Heere te danken. En Simeon is heel graag in de tempel. Want weet je, in de tempel woont de Heere God. De tempel is het huis van de Heere God. En als je dan in die tempel bent, dan voel je jezelf heel dicht bij de Heere. En dat voelt Simeon ook. Hij vindt het heel fijn om in de tempel te zijn. Soms gaat hij daar bidden. En soms gaat hij ook kijken bij de offers die gebracht worden. En dan denkt hij elke keer aan de zaligmaker die komen zal. En soms brengt Simeon zelf ook een offer. Maar hoe weten de priesters die al die offers brengen nou hoe alles moet gebeuren? Waar ze aan moeten denken en hoe dat offer gebracht moet worden? Nou, dat staat allemaal geschreven in de Bijbel. In het boek Leviticus, daar staat precies opgeschreven hoe de mensen een offer, hoe de priesters een offer moeten brengen. En waar ze dan aan moeten denken. En waarvoor ze allemaal een offer moeten brengen. Maar weten jullie, vandaag zijn er nog twee mensen op weg naar de tempel. Want kijk maar daar even buiten Jeruzalem. Daar lopen ze. Het is een vader en een moeder. En die vader heeft een mand vast met twee duiven. En kijk eens naar die moeder. Wat heeft ze op haar armen? Ze heeft een babytje vast. Een jongetje van 40 dagen oud. En weten jullie wie die mensen zijn? Het zijn Jozef en Maria. Met hun kindje, Jezus. Ze zijn ook vandaag op weg naar de tempel. Precies zoals het de gewoonte was, gingen ze als een kindje 40 dagen oud was naar de tempel om een offers te brengen. En Jozef had twee duiven bij zich. En weet je, eigenlijk als je zo'n offer brengt, heb je een lammetje nodig en een duif. Maar mensen die heel weinig geld hadden, die arm waren, mochten ook twee duiven offeren. En Jozef en Maria, die waren heel arm. Die hadden helemaal geen geld om een lam te kopen. En Maria is vandaag blij dat ze naar de tempel mag gaan. Het zal weer een bijzondere dag worden als ze een offer gaat brengen. En de afgelopen tijd is ook al zo bijzonder geweest. Oh, ze denkt weer terug aan die keer dat ze in haar huisje stond. En toen ze daar aan het werk was, toen kwam er ineens plotseling die engel uit de hemel. Toen werd heel het kamertje waar ze stond verlicht met het licht van de engel. En toen had die engel een hele mooie boodschap voor haar. Want ze zou de moeder van de zaligmaker worden. En wat was haar hart daar verwonderd door? Dat juist zij, die eenvoudige vrouw, de moeder mocht worden van de zaligmaker. Dat had ze nooit gedacht. Maar ze was er heel blij mee. Ja, ze wilde nu precies doen zoals de Heer het plan bedacht had. Maar het was ook best moeilijk geweest, want er waren veel mensen die gepraat hadden over haar. Want ze was een jonge vrouw en ze was nog niet getrouwd, maar toch kreeg ze een kindje. Maar samen met Jozef wist het, dit kindje zou een heel bijzonder kindje worden. En samen met Jozef hebben ze gewacht op de geboorte van hun kindje. Maar toen was er nog wat gebeurd, want weten jullie, toen het kindje bijna geboren zou worden, toen kwam daar ineens in hun stadje Nazareth een boodschapper. Een boodschapper van de keizer Augustus. En weet je wat die zei? Iedereen moet zich op laten schrijven in de plaats waar zijn voorouders vandaan komen. Oh, en weet je, Jozef en Maria, die stammen van koning David af. En toen moesten ze helemaal naar de stad Bethlehem. En dat was een heel eind lopen. En het kindje zou bijna geboren worden. En Toen moesten Jozef en Maria nog die lange reis gaan maken naar de stad van Bethlehem. En wat was het ver lopen en wat was Maria moe toen ze daar aankwam. En gelukkig hadden ze al snel een herberg gevonden en ze klopten daar aan de deur. En ze vroegen, is er hier nog plaats waar wij kunnen slapen? Maar er was geen plaats. En toen hebben ze het nog eens bij een herberg geprobeerd. Maar er was ook geen plaats. En bij nog één. Maar er was ook geen plaats. En toen zijn ze bij de mensen aan huis aan gaan bellen. En ze hebben gevraagd, kunnen wij hier misschien slapen? Maar nergens was er een plaats voor hun waar ze konden slapen. Oh, Maria weet het nog goed. En toen kwam er iemand die zei, ik weet nog wel een plaats waar jullie kunnen slapen. En die heeft hun toen bij die stal gebracht. Ja, en in die stal was eigenlijk helemaal geen bed waar ze konden slapen. Maar ze was wel heel blij dat ze eindelijk kon uitrusten. Want ze was zo moe. Maar toen, daar in die stal, toen is daar het grote wonder gebeurd. Toen in die stal is de Heere Jezus geboren. Oh, en wat waren ze blij dat ze nu eindelijk hun kindje vast konden houden, waar ze zo lang op gewacht hadden. Nu had Maria de zaligmaker in haar armen. Oh, en toen heeft ze de Heer Jezus in doeken gewonden. En toen heeft ze hem in de kribben neergelegd. Want in de stal was ook helemaal geen bedje waarin de Heer Jezus kon slapen. En ze weet het nog precies. En ze voelt het nog precies. Hoe verwonderd ze daar waren in die stal van Bethlehem. Oh, en ineens, ja, ze weet het weer. Er was nog iets bijzonders gebeurd in die stal van Bethlehem. Want toen ze daar samen zo rustig zaten, toen kwamen er ineens mannen naar binnen. Het was een groep met herders die naar binnen kwamen. En die liepen zo op de kribben af en knielden voor hun kindje, de Heere Jezus, neer. En ze aanbaden dat kindje. Hoe kunnen die herders dat nu weten, dat de Messias daar ligt? En ze hebben het gevraagd aan die herders. Hoe weten jullie dat, dat dit kind de Messias is? Oh, en dat verhaal van de herders, nee, dat zou Maria nooit meer vergeten. Die herders hadden een engel gezien. Een engel die uit de hemel kwam naar beneden. En die vertelde tegen hun dat de zaligmaker was geboren. En die herders hebben ook verteld van die miljoenen engelen die zongen. Het ere zij God. Oh, en Maria denkt nog eens na. Nee, ze zal het nooit meer vergeten wat er in die tijd gebeurd is. Nooit meer zal ze het vergeten. Ze zal die woorden bewaren in haar hart. En daar steeds weer over nadenken wat de bedoeling van de Heere hiermee is. En zo kijkt Maria weer naar haar kind in de armen. Nu heeft ze haar kindje vast. En nu is het kindje 40 dagen oud. En ze zijn al bijna bij Jeruzalem aangekomen. En kijk eens, daar in de verte zien ze die mooie stad al liggen op de berg Sion. Maar het allermooiste van die stad is de tempel. Want daar gaan ze naartoe, naar het huis van de Heere. En zo lopen ook Jozef en Maria de grote trappen op naar het tempelplein. O, zou er iemand wezen in de tempel die zou weten dat hun kind de zaligmaker is? Jozef en Maria weten het niet. Maar jullie weten nog wel wie er vanochtend ook naar de tempel is gegaan, hè? Dat was Simeon. Simeon was diezelfde dag ook naar de tempel gegaan. En Simeon heeft al een poos rondgelopen op het tempelplein. Hij heeft al met verschillende mensen gepraat. Want Simeon kent best wel wat mensen die ook vaak naar de tempel komen. En dat vindt hij fijn om met hun te praten over de goedheid van de Heere. En ook over de zorg van de Heere. Maar natuurlijk ook over de beloofde zoon die hij zal zenden. En zo loopt Jozef en zo loopt Simeon over het tempelplein. En dan ziet hij daar in de verte, ziet hij twee mensen staan. Oh, hij ziet het al. Dat zijn een vader en een moeder. Die komen natuurlijk naar de tempel om hun kindje voor te stellen aan de Heere en om een offer te brengen. Oh, en Simeon ziet het. Die man heeft twee duiven bij zich. En eigenlijk kun je het ook al aan hun kleren zien dat het hele arme mensen zijn. En dan kijkt Simeon naar dat kindje. En wat er nu gebeurt, weet hij niet zo goed. Maar hij moet steeds maar naar dat kindje blijven kijken. Er is wat met dat kindje. En oh, dan komt de Heilige Geest weer in Simeons hart. En weet je wat de Heilige Geest te kennen geeft aan Simeon? Dat dit kindje de zaligmaker is. En dan ineens weet Simeon het. Oh, dat kindje wat die eenvoudige mensen daar vast hebben, is de zaligmaker. Waar hij al zo lang op gewacht heeft. Waar hij al zo vaak om gebeden heeft. Dit kindje, dat is de zaligmaker. Oh, maar dan kan Simeon niets anders dan met uitgestrekte armen zo naar Jozef en Maria lopen. Oh, en kijk dan eens wat Maria doet. Ze legt het kindje zomaar in de armen van Simeon. Oh, wat wordt Simeon dan blij? Nu heeft hij zijn zaligmaker vast. Dit kleine babytje is zijn zaligmaker. Oh, en dan stroomt Simeon zijn hart vol met liefde voor de zaligmaker. Hier heeft hij zo lang op gewacht. En weten jullie wat Simeon dan gaat doen? Simeon gaat zingen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. U heeft het beloofd, Heere, dat ik het kind zal zien voordat ik zal sterven. En nu is het nog gebeurd ook. En ineens weet Simeon ook waarom hij naar de tempel moest gaan. Nu weet hij het, want hij zou daar zijn zaligmaker zien. En dan gaat Simeon weer verder met zingen. En hij zingt: een licht zo groot, zo schoon, gedaald van de troon uit de hemel, zo naar de aarde, om de donkere harten van de mensen te verlichten. En alle mensen hebben een donkere hart, dat weten jullie wel. Dat hebben jullie ook geleerd op zondagschool en in de kerk en thuis. En ons donkere hart moet verlicht worden door de Heer Jezus. En dat betekent dat onze zonden vergeven moeten worden. En daar zingt Simeon ook van. En weet je wat nu zo mooi is? Het is niet alleen voor Simeon, hoor, dat de Heer naar de aarde is gekomen. Maar voor ons allemaal hier in de kerk is de Heer Jezus naar de aarde gekomen. Om ons donkere hart allemaal te verlichten. En dan is Simeon klaar met zingen. En hij geeft het kindje weer terug aan Maria. Maar Simeon is nog niet klaar met praten. Want hij gaat nog meer zeggen tegen Jozef en Maria. En dan kijkt hij hun ernstig aan en dan zegt hij: hoor eens, er zullen mensen zijn die helemaal niet geloven dat jullie kind de zaligmaker is. Die helemaal niet willen dat hun donkere hartje licht gemaakt wordt. Maar er zullen gelukkig ook mensen zijn die wel zullen geloven dat dit kind de zaligmaker is. En die het kind wel zullen aannemen als hun zaligmaker. En die wel heel graag willen dat hun donkere hart verlicht wordt. En Maria, zegt Simeon, jij zal ook veel verdriet krijgen over het kwaad wat ze dit kind aan zullen doen. En daarmee bedoelt Simeon al het lijden en sterven van de Heere Jezus. Er zal veel met de Heere gespot worden. De mensen zullen lelijk over hem praten. Maar toch is het de Zoon van God. En Jozef en Maria hebben stil en verwonderd geluisterd naar de woorden die Simeon gezegd heeft. En ze hebben gezien de liefde die van zijn gezicht straalde voor de zaligmaker. En ze hebben het gevoeld. Deze man heeft echt lang gewacht op de komst van de beloofde Messias. En zouden nog meer mensen in de tempel weten dat dit de zaligmaker is? Zullen er meer mensen in de tempel het in de gaten gehad hebben dat dit kind de Zoon van God is? Ja, kijk eens daar, in de verte. Daar komt een oude vrouw aanlopen. Het is Anna. En Anna is al 84 jaar oud. En Anna is een profetes. En dat betekent dat ze over de Heere vertelt tegen andere mensen. Dat ze vertelt over de goedheid van de Heere. Dat er een God is die altijd voor ons zorgt en ons altijd wil helpen in al het verdriet. Ja, want Anna heeft zelf ook veel verdriet gehad in haar leven. Want toen ze nog jong was, is ze getrouwd geweest. En een paar jaar daarna is haar man gestorven. En wat had ze daar een verdriet van? Dat de man waar ze zoveel van hield gestorven was? Maar gelukkig heeft ze al haar verdriet tegen de Heere verteld. En als je je verdriet tegen de Heere vertelt, dan zal de Heere je ook troosten. En dat is bij Anna ook gebeurd. En Anna is elke dag wel in de tempel. Al de tijd die ze heeft, wil ze geven aan de Heere. Om te bidden, om te zingen, om te praten met mensen. En Anna heeft Simeon daar ook zien staan. En Anna kent Simeon wel. Ze heeft ook wel eens met Simeon gepraat. En ze weet dat Simeon wacht op de komst van de zaligmaker. Dat heeft Simeon ook tegen haar verteld. En nu heeft ze Simeon horen zingen. Ze heeft hem horen zingen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Oh, denkt Anna, het kan haast niet anders. Of dit kindje wat Simeon net vast had, dat moet de zaligmaker zijn. En dan loopt ook Anna op Jozef en Maria af. En dan wijst ze naar dit kind en ze zegt, dit kind is ook mijn redder. Dit kind is ook mijn zaligmaker. En dan is ook Anna's hart helemaal vol van de liefde voor de Heere. En ze kan niet anders dan het overal vertellen aan de mensen dat de zaligmaker geboren is. En Jozef en Maria, ze zijn onder de indruk wat er allemaal gebeurd is. Nu zijn er twee mensen in de tempel aan wie de Heere heeft laten zien dat hun kind de zaligmaker is. En hij had het ook al aan de herders laten zien. Nee, Jozef en Maria hoeven zelf helemaal niet overal te gaan vertellen dat hun kind de zaligmaker is. De Heere Jezus zorgt er zelf voor dat dat bekend wordt. En zo is Anna weggegaan en Simeon is ook weer weggegaan. En nu staan Jozef en Maria daar en nu kunnen ze het offer gaan brengen. En stil kijken ze toe hoe de priesters de twee duifjes offeren. Ja, want geld voor een lam hadden ze niet. Maar gelukkig hebben ze wel een lam bij zich. Want in de Bijbel wordt de Heere Jezus ook het lam van God genoemd. En dat betekent dat de Heere Jezus, net zoals een lammetje dat op het offer moest sterven voor de zonde van het volk, de Heere Jezus ook zal sterven voor de zonde van het volk. Pas veel later als hij een man geworden is. En zo is de priester klaar met het offeren. En dan kunnen ook Jozef en Maria weer teruggaan naar huis. Wat een bijzondere dag was het weer vandaag. En wat bijzonder om te zien hoe Simeon en Anna, zo hun hart zo vervuld was met blijdschap over de komst van de Heere Jezus. En nu is de Heere Jezus gelukkig niet alleen voor hen naar de aarde gekomen. Dat had de juffrouw al gezegd. Maar hij is ook voor ons allemaal naar de aarde gekomen om onze zonden te vergeven. En weten jullie wat zo mooi is? Als de Heere Jezus in jullie hartje komt en je leert dat de Heere Jezus jouw zonden vergeven heeft, dan wordt jouw hartje ook zo blij. Omdat de Heere Jezus dan in jouw hartje woont. En dan wordt het in jullie hart ook kerstfeest. Net zoals in het hart van Simeon en Anna. En wat had Simeon mooi gezongen, hè? Dat hij zo blij was dat de Heere Jezus naar de aarde was gekomen. En zullen wij er ook van gaan zingen? Zullen wij ook gaan zingen van de Heere die naar de aarde is gekomen? Want de Heere is ook voor ons naar de aarde gekomen. En daarom moeten wij daar ook zo blij om zijn dat hij voor ons naar de aarde is gekomen. Dan zullen we met elkaar zingen, Psalm 95, vers 1. Komt, laat ons samen, Israëls Heer.
Oh, Mogen de kinderen die nu iets opzeggen naar voren komen. Gert, Willem, Louise en Herman.
En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de vesten vermorzelen.
Na veel eeuwen wachten wordt het woord van God vervuld.
En al zo lief had God de wereld.
En men zal te dien dagen zeggen, ziet deze onze God, wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere, wij hebben hem verwacht en wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid.
Er wordt een heilig kind geboren uit Davids nageslacht. Dit kind is Israëls verlosser, dit is eeuwenlang verwacht.
Dat kind zal groot zijn en regeren met macht en majesteit. Zijn koninkrijk zal niet meer enden dan dat in eeuwigheid.
Rondijk pracht nog heerlijkheid is in Heiland toebereid. Onze kindje arme teer lag hij in de kribben neer.
Dan gaan jullie nu zingen opdat een ieder die gelooft.
Daar staat Simeon te juichen. Het is voor hem een blijde dag, nu hij na een tijd van wachten Christus zelf omhelzen mag.
Nu wil Simeon als het van los van zonde en strijd God de Heer eer te geven tot in alle eeuwigheid.
Even later was het Anna die toen zij is iedere dag in de tempel aangekomen daar de Heer Jezus zag.
Blij hem haar verlossen, noemde met vreugdevolle stem, trilt de nieuws kon gaan vertellen in de stad Jeruzalem.
En wij, wat verwachten wij, op wie wachten wij?
Is er net als bij die vromen een uitzien naar de komst van de Messias in ons eigen hart en leven? Als dat zo is, wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer.
Dan zingen we nu, ach blijf met uw genade.
hebben we nu een kleine pauze, zodat je een klein beetje mag bewegen, maar wel in de bank. Alleen bij hoge nood gaan we aan de wandel. En de juffen en de meesters die gaan wel eventjes naar achteren. Dan brengen ze wat voor jullie mee. Gaan we straks weer verder. Gaan we nu met elkaar zingen, Psalm 113, vers 3. Hij maakte hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis.
Thank you. Nou jongens, ik ben benieuwd of jullie nog een poosje stil kunnen zitten en kunnen luisteren naar een verhaal. Jullie hebben al heel lang stilgezeten en dat ging goed. Ik hoop dat het nog een poosje kan. Luister maar goed. De school gaat uit. Tjo holt naar huis. Hij rent de trappen op van de flat waar hij woont. Hij doet de deur open en dan buigt hij eerbiedig voor de portretten van de grote leiders. Hij vindt dat hij boft dat hij in een land als Noord-Korea woont, met leiders als Kim Il-sung en Kim Jong-il. Want hij heeft geleerd dat zij wel heel goed voor het land zullen zorgen. Hé, sst, hoor je dat? Mama zingt. Je kunt het bijna niet horen. Haar lippen bewegen en er komt een heel zacht geluid. Tjo wordt er helemaal blij van. Deze muziek vindt hij veel mooier dan de marsmuziek die hij buiten op straat hoort, of dat wat ze op school moeten zingen. Opeens kijkt mama Tjo aan. Hé Tjo, ben je daar? Haar vriendelijke gezicht straalt. Ze is vast blij. Ze denkt zeker aan iets heel fijns. Tjo, wil jij straks heel snel wat gras en kruiden gaan plukken voor het avondeten? Papa en mama moeten vanavond naar een bijeenkomst. Dus moeten we op tijd klaar zijn. Oh, Tjo wil dat wel doen voor mama. Samen drinken ze wat grasthee en dan gaat Tjo op pad. Gras? Kruiden? Voor het avondeten? Eten ze dan niet gewoon aardappels of rijst met groenten of zoiets? Nee, want dat hebben heel veel mensen in het land van Tjo in Noord-Korea niet. En dat komt omdat er al een hele poos erge honger is in het land. Zo erg zelfs dat de mensen zelfs gras zijn gaan eten. En weet je wat nog meer? Muizen en kikkers en ratten, omdat er bijna geen vlees is. Erg, hè? Dat moet je toch niet bedenken? Daar moet je nog niet aan denken dat je dat moet eten. Daar gaat Jo. Onderweg moet hij weer denken aan de schooldag van vandaag. De juf deed heel anders dan anders. Ze mochten al vroeg stoppen met het werk. En de juf zei, kinderen, vandaag heb ik voor jullie een bijzondere opdracht. Als je straks thuis komt, dan mag je gaan zoeken naar een zwart boekje met heel veel letters erin. En als je dat boekje gevonden hebt, dan mag je het meenemen naar school. Jo luistert nog beter. Wat is dat, een vreemde opdracht? De juf vertelde verder. Waarschijnlijk hebben je vader en moeder dat boekje verstopt. Maar als jij het vindt en het morgen mee naar school neemt, dan krijg je een mooie beloning. Niet verklappen hoor. Als je thuis komt met je beloning, dan zullen je ouders heel trots op je zijn. Dus eigenlijk komt het wel goed uit dat papa en mama vanavond weg zijn. Dan heeft hij tenminste de tijd om te zoeken naar dat zwarte boekje, denkt hij ineens. Zouden papa en mama ook zo'n boekje hebben? Hij weet het niet. Hij heeft het nog nooit gezien. Vlug zoekt Jo een plekje waar nog wat gras staat. Ja, dat wordt al steeds moeilijker om gras te vinden. Zeker nu het herfst is. Jo denkt, hoe moet dat nu straks als het winter is? Dan is er helemaal geen gras. En dat betekent dat ze dan ook geen eten zullen hebben. Oh, maar dan bedenkt hij dat de grote leider wel voor eten zal zorgen. Oh, dat gelooft hij vast. Ja, toen de oogst mislukt was, toen ging mama soep koken van gras. Oei, en dat vond hij toch vies in het begin. Het was ook zo bitter. Maar nu is hij er al een helemaal aan gewend. En een uurtje later komt Jo met een grote tas vol met gras en kruiden weer thuis. Als papa en mama die avond naar de bijeenkomst gaan, dan zegt papa tegen Jo: Jo, jij bent nu al 9 jaar. Jij kunt wel heel goed op het huis passen als wij weg zijn. Dat kun je wel. Jo wordt helemaal warm van binnen. Papa is altijd zo goed voor hem. Hij is nooit boos op hem. Nooit krijgt hij een pak slaag. Nou, dat is wel anders bij de kinderen uit zijn klas. Dat hoort hij wel eens. Als zijn vader en moeder weg zijn, dan gaat Jo snel op zoek. Hij kijkt overal, het hele huis door. Hij hoopt maar dat hij snel dat boekje zal vinden. Want hij moet denken aan de beloning die de juf hem beloofd heeft. Misschien is het wel een zak mais. Of een zak rijst. Nog lekkerder. Jo zoekt overal. Onder het bed, in de keuken, in de woonkamer. Maar nog steeds heeft hij geen zwart boekje gevonden. Wat nu als papa en mama zo'n boekje helemaal niet hebben? Zou dat erg zijn? Hé, dan bedenkt hij ineens dat hij nog niet in het kastje van mama gekeken heeft. Oh, hij komt nooit aan mama's spullen. Papa en mama vinden het helemaal niet fijn als hij aan hun spullen komt. Een beetje aarzelend doet Jo toch het kastje van mama open. Oh, ze heeft niet veel spullen. Een paar truien, een broek, een paar sokken. Hij voelt dus achter de truien van mama. Hé, wat ligt daar? Hij voelt iets hards. Zou dat? Oh, zijn hart klopt in zijn keel. Hij haalt het tevoorschijn. Het is een boekje. Een zwart boekje. Voorzichtig doet hij het open. Oh, wat staan er een heleboel letters in. Ja, gevonden. Dat is vast het boekje wat de juf bedoelde. Hij weet het zeker. Snel loopt hij naar zijn kamer en stopt het boekje in zijn schooltas. Hij kleedt zich uit en gaat naar bed. Ach, maar slapen, dat kan hij niet. Daar is hij veel te opgewonden voor. Hij hoort zelfs papa en mama nog thuiskomen. Maar hij doet net of hij slaapt. De tas met het boekje erin heeft hij stijf tegen zich aan. Eindelijk valt hij in slaap. De volgende morgen wordt hij wakker van mama. Ze maakt thee van de kruiden die hij gisteren heeft gezocht. Hey Jo, schiet eens een beetje op joh. Waar ben je laat wakker vanmorgen? Ja, Jo weet wel hoe dat komt, maar hij zegt het niet. Even later is hij op weg naar school. Vanmiddag gaat hij mama blij maken. Misschien wel met een grote zak met rijst. Jo zit een beetje zenuwachtig rond te kijken in de klas. Zouden nog meer mensen zo'n boekje gevonden hebben? Eindelijk is het grote moment in de klas aangebroken. En de juf vraagt: wie van jullie heeft er een zwart boekje gevonden? Jo krijgt eigenlijk een beetje een nare gevoel in zijn buik. Hij twijfelt even, maar dan staat hij op, hij springt in de houding en zegt: ik, juf. De juf pakt het boekje van Jo aan en ze kijkt erin. En dan loopt ze ermee de klas uit. Het is muisstil geworden in de klas. Want wat zou de beloning van Jo zijn? Als de juf terugkomt in de klas, dan kijkt ze Jo heel lang aan. Hij wordt er verlegen van. En ook een beetje bang, want de juf kijkt zo raar. Hij durft niet eens om zijn beloning te vragen. Als hij na schooltijd thuiskomt, is alles anders. Papa zit aan tafel. Mama heeft rode ogen. Jo We willen je iets vragen. Tjo knikt en hij slikt. Tjo, heb jij een zwart boek gevonden? Hij knikt weer. Waar is het? Vragen papa en mama. En dan doet Tjo iets wat hij nog nooit heeft gedaan. Hij zegt, ik weet het niet. Ik heb het meegenomen naar de bergen en daar wilde ik erin lezen. Maar toen heb ik het verloren. Papa kijkt Tjo heel lang aan. Hij schreeuwt het uit. Nee, ik weet het echt niet. Echt niet. Mama pakt de grastas en geeft hem aan Tjo. Nou, ga dan maar het eten zoeken voor vanavond, zegt ze verdrietig. Tjo rukt de tas uit mama's handen en hij wil de kamer uitrennen. Oh, hij schaamt zich zo. Oh, wacht even, zegt papa. Tjo, wij houden van je. Dat weet je toch? Wat er ook gebeurt, wat je ook doet, wij houden van je. Zul je dat altijd goed onthouden? Oh, Tjo houdt het bijna niet meer uit. Hij wil wegrennen, hij wil de bergen in om daar eens flink uit te huilen. Wacht nog even, zegt papa. Tjo, je moet goed luisteren. Dit is heel belangrijk. Als je straks thuis komt en wij zijn er niet, dan moet je niet naar ons gaan zoeken. Hoor je me? Ga naar China, Tjo. Ga naar China. Begrijp je me? Indringend kijkt papa Tjo aan. En weet je, je mag ook dan niet hier in de buurt gaan vragen waar we zijn. Begrijp je dat? Zul je dat goed onthouden? Oh, Tjo, hij denkt, wat is alles toch anders geworden? En hij knikt, ja papa, en dan rent hij naar buiten. De tranen lopen over zijn wangen. Wat is er nu toch allemaal aan de hand? Hij snapt het niet, hij weet niet wat er is gebeurd. Oh, en hij wilde alleen maar papa en mama blij maken met een beloning. Verdrietig zoekt Jo het gras voor die dag. Dan opeens bedenkt hij dat hij, als hij straks thuis komt, dat hij dan alles eerlijk zal gaan vertellen tegen papa en mama. Hij zal het vertellen van de juf en dat hij het boekje meegenomen heeft naar school. Ja, als hij eerlijk is en de waarheid vertelt, dan zal papa niet meer verdrietig zijn en mama zal niet meer huilen. Dat weet hij zeker. Ja, dat zal hij doen. En opgelucht gaat Jo naar huis. Kijk, vanuit de bergen ziet hij zijn huis al liggen. Maar wat is dat nu? Er staan allemaal auto's voor hun flat. Dat gebeurt anders nooit. Hij wil gaan rennen. Maar dan, oh, dan ziet hij mensen uit zijn huis naar buiten komen. Oh, het is politie. En daarbij lopen papa en mama. En kijk eens, ze worden in een auto geduwd. En dan rijden de auto's weg. Oh, wat voelt Jo zich nu verdrietig worden. Hij ploft neer op de grond. Wat gebeurt er nu allemaal? Waarom nemen ze zijn vader en moeder mee? Waar gaan ze met zijn vader en moeder naartoe? Hij snapt het allemaal niet. Wat is er toch aan de hand? Tranen lopen over zijn wangen. Het is een hele poos later. Tjo zwerft al heel lang door het land. Hij is niet meer terug naar huis gegaan. Want dat had papa immers gezegd. Hij mocht niet gaan zoeken naar papa en mama. Hij is nu, hij heeft geen bed. Hij heeft geen schone kleren. Geen eten vaak. Hij is een kochebi geworden. En kochebi, dat is een scheldwoord in Noord-Korea voor zwervende zwaluw. Een straatkind zonder vader of zonder moeder. En met niemand die hem helpen wil. Gelukkig had hij die dag, die nare dag, juist een dikke winterjas aangetrokken. En daarvan heeft hij gelukkig nu nog een beetje warmte. En Gelukkig weet hij ook welke grassen en kruiden hij kan eten. Dat heeft hij de laatste tijd wel geleerd. Maar hij kan ze niet koken. Jo komt ook wel eens andere kinderen tegen. Ze zien er net zo uit als hij. Vies en mager. Soms praat hij met hen. Maar na een poosje doen ze soms heel vervelend tegen hem. Ze pakken zijn kruiden af en dan lopen ze snel weg. En dan heeft hij geen eten meer. En thuis, thuis is zo ver weg. En zijn vader en moeder heeft hij al zo lang niet gezien. Wat is alles toch anders geworden? Wat heeft hij spijt van wat hij heeft gedaan? Kon hij dat nu toch nog maar eens aan papa en mama vertellen? Maar dat kan niet meer. Hij denkt diep na. Dat zwarte boekje, dat heeft zijn hele leven veranderd. Opeens hoort hij wat. Een geluid, een zacht geluid. En hij ruikt ook iets. Is dat vlees? Hij ruikt nog eens. Ja, hij weet het zeker. Het is de geur van gebraden vlees. Het water loopt bij Joe in zijn mond. Hij slikt. En hij slikt nog eens. Op zijn tenen loopt hij verder. Kijk, daar zit een man bij een vuurtje. En het lijkt wel of hij zingt. Zijn lippen bewegen. Er komt bijna geen geluid. Aan een stok, boven het vuurtje, hangen een rat en twee kikkers. Wat ruikt dat lekker. De man draait de diertjes rond boven het vuurtje. Opeens kraakt er een takje onder de voeten van Tjo. De man kijkt op. Tjo draait zich om en hij wil wegrennen. Maar toch stopt hij weer. Want hij heeft zo'n honger. Zijn maag doet pijn van de honger. Kom maar, zegt de man. Wil je ook wat? Dat is vreemd. Dat heeft Jo de laatste tijd nog niet meegemaakt. Dat mensen het eten met hem willen delen. Dat vindt hij vreemd. Het werd steeds immers afgepakt. Maar dat doet deze man niet. Langzaam loopt Jo naar de man toe. Hij heeft zo'n vreselijke honger. En dan eten ze samen het vlees. En dan opeens, dan moet Jo zo huilen. Hij vindt het eten ook zo lekker. En de man kijkt Jo zo vriendelijk aan, net als papa. En dan zomaar opeens begint Jo te vertellen. Van school, van de juf, van het zwarte boekje wat hij moest zoeken. En van de politie die kwam en die zijn vader en moeder meegenomen heeft. Hij wordt er weer verdrietig van. De man heet Kangdi en hij luistert geduldig. Als Tjo uitverteld is en het uitsnikt van verdriet, dan doet hij iets wat Tjo nog nooit heeft meegemaakt. Hij slaat zijn armen om Tjo heen en begint zachtjes te praten. Nee, niet tegen Tjo. Hij praat tegen iemand anders. Tegen iemand die Tjo tenminste niet ziet. Almachtige God, hoort hij Kangdi zeggen. Dank u wel dat u mij deze jongen hebt laten ontmoeten. Wat bent u een groot God? Wilt u met hem zijn? Wilt u hem laten merken dat u van hem houdt? O Heere, wilt u hem tot uw kind maken? En wilt u ook zijn met de ouders van Tjo? Want u weet wel waar ze zijn. Wilt u voor hen zorgen? En wilt u bij ons zijn als wij straks op weg zijn? Bescherm ons en breng ons toch veilig in China. Amen. Zullen we dan maar... Kangdi staat op. Zullen we dan maar gaan, zegt hij. Tjo begrijpt het niet. Wat bedoelt hij? Zullen we dan maar doen wat je vader gezegd heeft? Naar China gaan? Daar gaat Tjo, samen met Kangdi. Ze praten veel onderweg. Als ze een paar dagen gelopen hebben, dan komen ze bij de grote rivier. Kangdi stopt En hij zegt, Jo, nu moet je heel goed naar mij luisteren. En je moet precies doen wat ik tegen je zeg. We wachten hier samen tot het donker wordt. En dan steken we samen de rivier over en gaan we naar de overkant. Want daar, aan de overkant, daar ligt China. En daar zijn wij veilig. Samen wachten ze tot het donker wordt. Op een afstand ziet Jo soldaten lopen. Zullen die soldaten hen kunnen pakken? Oh, wat vindt hij het vreselijk spannend. En wat is hij bang? Als het helemaal donker is geworden, dan zegt Kang Di fluisteren. Jo, klim op mijn rug. Jo doet stil wat Kang Di hem zegt. Hij klimt op de rug van Kang Di. Even later loopt Kang Di met Jo op zijn rug het water in, de rivier in. Oh, en na een paar stappen, dan snapt Jo wel waarom hij op de rug van Kang Di zit. Want het water komt al bij hem tot zijn schouders. Brr, wat is dat water koud? Verschrikkelijk. Na een poosje komen ze aan de overkant van de rivier. Kang Di laat Jo van zijn rug afglijden op de grond. Jo, nu sluipen we heel stil naar die bosjes daar verderop. Blijf heel dicht bij de grond. Daar gaan ze. Samen sluipen ze over de grond naar de bosjes die verderop staan. Als ze bij de bosjes gekomen zijn, dan mag Jo weer gewoon gaan lopen. En heel snel verdwijnen ze tussen de bomen. Als ze een hele poos gelopen hebben, dan zegt Kang Di, gelukkig, nu zijn we veilig in China. En nu gaan we eerst danken. En dan vouwt hij weer zijn handen en gaat weer spreken tot iemand die Jo niet ziet. Heren, dank u wel dat u ons geholpen hebt, dat u ons uw bescherming gegeven hebt en ons veilig in China gebracht hebt. Om Jezus wil, wil u nu ook verder voor ons zorgen? Om Jezus wil. Amen. Jo, nu gaan we hier eerst eens een poosje uit zitten rusten, zegt Kang Di. En dan zullen we eens praten. Jo doet wat Kang Di zegt. Dan vraagt Kang Di, Jo, dat boekje, weet jij wat dat boekje is? Wat je in het kastje van je moeder gevonden hebt? Jo haalt zijn schouders op. Hij wil eigenlijk veel liever niet meer aan dat boekje denken. Daar wordt hij zo verdrietig van. Maar dan gaat Kang Di vertellen. Jouw vader en moeder, Jo, geloofden in God, niet in Kim Il-sung en niet in Kim Jong-il. Zij geloofden in God in de hemel. En deze God stuurde zijn zoon naar de aarde. Het is bijna kerstfeest. En dan denken de mensen die in hem geloven daaraan. Dat hij als een klein kindje geboren werd in een stal in Bethlehem. Hij kwam om toen hij een grote man geworden was, te lijden en te sterven voor de zonden aan het kruis. Maar hij is ook opgestaan en hij leeft en woont bij God, bij zijn Vader in de hemel, waar hij voor ons bidt. En dat zwarte boekje, Jo, dat is een Bijbel. Hierin vertelt God in de hemel aan de mensen op aarde dat de zonden vergeven kunnen worden van een ieder die in hem gelooft. En daarin laat hij ook weten hoe hij wil dat de mensen op aarde zullen leven. Jouw vader en moeder, Jo, hebben deze God lief gekregen. En dat mag niet in Noord-Korea. Het is ten strengste verboden en wordt gestraft. Het moest dus stiekem. En zelfs jij mocht het niet weten, omdat dat veiliger zou zijn. Jij bent hun kind. En ze hebben voor jou gebeden, Tjo. Dat weet ik zeker. En weet je wat ik nu zo mooi en wonderlijk vind? Zegt Candy. God heeft die gebeden verhoord. Want jij mocht mij ontmoeten. Zodat ik jou in veiligheid kon brengen. En je kan vertellen over die machtige God. Tjo heeft heel stil geluisterd. Hij wordt nieuwsgierig naar die God die zijn vader en moeder hebben liefgekregen. En als Kangdi zegt dat ze verder moeten lopen, dan vraagt hij heel veel over die God. En Kangdi vertelt over die God van dat zwarte boekje. Opeens hoort Jo iets in de verte. Het lijkt wel zingen, net als mama altijd zong. En net als Kangdi bij het vuur. Ja, hij hoort zingen, hij weet het zeker. Hoor, zegt hij, hoor, daar klinkt een lied. En het klopt. Ja, het komt uit een huis met een kruis op de deur. Samen gaan ze daar naar binnen. Er komen mensen naar hen toe en die omhelzen hen. En Tjo ziet eten, oh zoveel, als hij nog nooit bij elkaar gezien heeft. En hij mag nemen zoveel als hij lust. In dat huis mag Tjo ook uitrusten en slapen. En daar in dat huis krijgt hij ook een boek met heel veel letters erin. En met heel veel mooie platen. Het is een kinderbijbel. Tjo is er heel blij mee. En daar leert hij ook mooie liederen zingen. En Tjo houdt zoveel van zingen. En later leert Jo in dat huis ook de Heere, de God van zijn vader en moeder, lief krijgen. En mag hij ook gaan geloven dat ook zijn zonden om Jezus wil vergeven zijn. Jo mag bij Kangdi blijven wonen. En dat vindt hij fijn, want Kangdi zorgt heel goed voor hem. Maar soms... is hij nog heel verdrietig. Dan denkt hij aan zijn vader en moeder. Waar zouden ze toch zijn? Hij weet het nog steeds niet. Maar dan denkt hij aan wat Kangdi tegen hem gezegd heeft. Tjo, misschien zul jij je vader en moeder hier op aarde nooit meer zien. Maar straks bij God in de heerlijke hemel, daar zul je elkaar terugzien. En dan mag je samen zingen tot eer van God en van het Lam, de Heere Jezus. O, als Tjo daaraan denkt, dan drogen zijn tranen. En dan wordt hij toch weer heel blij. Weer is het kerstfeest in China. En hoor, daar klinkt een lied. Stille nacht, heilige nacht. En kijk, daar zit Jo en hij zingt blij en dankbaar mee. Ook voor mij hebt ge uw rijkdom ontzegd. Werd ge in stro en in doeken gelegd. Leer me u danken daarvoor. Dat gaan we ook met elkaar zingen. Stille nacht, heilige nacht.
Thank you.
Ja, leer mij u danken daarvoor, hebben we net gezongen. Wij mogen de Heere ook wel danken dat wij met elkaar het kerstfeest hier op de zondagschool konden vieren. Met een geopende Bijbel. Kijk maar. Juf Gea heeft eruit verteld. Want uit de Bijbel kunnen we de Heere Jezus leren kennen. Die we allemaal nodig hebben. De zaligmaker. De zaligmaker van Simeon en van Anna. En ook voor jou. We zullen met elkaar danken. En dat komt de dominee met ons doen.
Nou jongens en meisjes, dat was toch prachtig, hè? Wat was dit toch een mooie kerstfeest met de zondagsschool. Dat was toch prachtig, die mooie vertelling van juf Gea. Jullie hebben heel goed geluisterd, dat zag ik wel. En wat prachtig zingen dat jullie doen. En ook opzeggen. En ook wat hebben wij een talent onder de jeugd. Ze spelen viool. En ze spelen piano. Ze spelen dwarsfluit. En blokfluit. En orgel. Viool, zei ik al toch? Ja, geweldig hoor. Wat jullie allemaal gedaan hebben, zeg. En dan dat verhaal van juf Anja Looy. Nou, ja, zo moeten sommige mensen leven. Je moet maar heel dankbaar zijn dat je vrij naar de kerk kunt gaan. Moet je de Heere voor danken. Maar moet je ook vragen, Heere, werk ook in mijn hart. Dat ik ook u leer liefhebben met alles wat ik heb. Dat wil de Heere. Want de Heere is zo goed. Hij gaf zijn zoon. Nou, zullen we samen gaan danken en bidden. O Heere, wij komen u dank zeggen voor deze mooie morgen. Voor alles wat we hebben mogen horen en zingen en opzeggen. En de muziekinstrumenten die bespeeld werden. Heere, dank u dat u dit alles gegeven hebt. We zeggen u dank voor onze zondagsschool. En dat er zoveel broeders en zusters zich daarvoor inzetten. Meesters en juffrouws. Om zo onze kinderen te onderwijzen vanuit uw woord. Heere, dank u voor hen. En wil hen kracht en liefde geven om dit belangrijke werk te doen. Want kinderen juist op een jonge leeftijd. Wat ze leren, dat blijft bij hen. Hun leven lang. Heere, zegen het werk van onze zondagsschool. En laat het inderdaad als een mosterdzaadje mogen uitgroeien. Dat zaad dat gestrooid wordt in de harten van onze kinderen. Dat ze u leren liefhebben en dienen, omdat u het zo waard bent. Heere, heb dank voor wat u ons gaf. Geef dat er bij ons ook een verwachting mag zijn. We hebben dit kerstfeest hebben we tegemoet gezien met verwachting. Maar nou mogen we ook verwachten dat u in ons hart komt. Dan mogen we als jongens en meisjes ook om bidden dat u in ons hart komt wonen. Dat wij u leren liefhebben. Heere, wil dat zo bewerken. Heb dank dat er zoveel ouders en grootouders bij konden zijn. En wil ons nog verder een goede dag geven. En breng ons ook morgen weer in uw huis. En wil dan ook kracht en alles geven wat nodig is. Heere, hoor ons gebed. Doe weg onze zonden. Om Jezus wil. Amen.
Nou dominee, we hebben nog meer talent. Want zo meteen zullen Gert en Diederik ook meespelen op een trompet. En wat is het mooi om te zingen en te spelen tot ere van de Heere. Zullen we dat zo ook staande gaan doen? Ere zij God in de hoogste hemelen. We zullen nu nog wat uitdelen voor jullie. Als het orgel zo meteen weer gaat spelen, gaan we naar huis. En dan hopen we jullie zondag 10 januari weer hier op de zondagschool te zien.